Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars thuis, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Fokkema van Eemdijk. Het woord van God wordt u gelezen en verkondigd uit 2 Samuel 7, vers 1 tot 29. In de dienst wordt er 2 maal gecollecteerd. De eerste keer is voor de kerk en de tweede keer voor de emeriticas. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het bouwfonds. We willen nu zingen Psalm 132, vers 4 en 5. En we wensen u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst door nu met elkaar te zingen uit het derde gezang. Dat is de lofzang van Zacharias. En daarvan zingen wij het eerste vers. En met dit vers zingen we hoe in het huis van David de Heere een hoorn van heil heeft opgericht. De vervulling van de belofte aan Davids huis, waar we deze morgen ook naar willen luisteren vanuit 2 Samuel 7. Wij zingen de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Deze morgen willen we ons stellen voor de heilige wet van de Heere, waarna wij zingen uit de boetpsalm van David, psalm 51. En daarvan zingen we dan het negende vers, psalm 51, vers 9. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons deze wet in een hoofdsom geleerd met de woorden: u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeet. We openen het woord van de Heere deze morgen in het Bijbelboek 2 Samuel, 2 Samuel hoofdstuk 7. We lezen dat hoofdstuk vanaf vers 1 tot en met vers 29, dus het hoofdstuk in zijn geheel. In de verkondiging willen we vooral stilstaan bij de eerste 17 versen. 2 Samuel vers 1 tot en met 17 is onderwerp van de bediening van het woord van morgen, maar we lezen het hoofdstuk in zijn geheel. En dan luidt het woord van de Heere als volgt. En het gebeurde toen de koning in zijn huis zat en de Heere hem rust gegeven had van al zijn vijanden van rondom, dat de koning tegen de profeet Nathan zei: zie toch, ik verblijf in een huis van cederhout, terwijl de ark van God te midden van tentdoek verblijft. Nathan zei tegen de koning: ga uw gang. Doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u. Maar in die nacht gebeurde het, dat het woord van de Heere tot Nathan kwam: ga, en zeg tegen mijn dienaar, tegen David, zo zegt de Heer. Zou u voor mij een huis bouwen, voor mij om in te wonen? Ik heb immers niet in een huis gewoond. Van de dag af dat ik de Israëlieten uit Egypte deed optrekken tot deze dag toe. Maar ik ben in een tent, in een tabernakel rondgetrokken. Heb ik ooit, overal waar ik met al de Israëlieten rondtrok, een woord gesproken tot een van de stammen van Israël, die ik bevolen had mijn volk Israël te wijden. Waarom bouwt u voor mij geen huis van zederhout? Nu dan, dit moet u tegen mijn dienaar zeggen, tegen David. Zo zegt de Heere van de legermachten. Ik heb u van de schaapskooi vandaan gehaald, van achter het kleinvee, om een leider over mijn volk te zijn, over Israël. Ik was met u overal waar u heen ging en heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb een grote naam voor u gemaakt, zoals de naam van de groten die op de aarde zijn. Ik heb aan mijn volk, aan Israël, een plaats toegewezen en het daar geplant, zodat het in zijn eigen gebied woont en niet meer heen en weer gedreven wordt. En onrechtvaardige mensen zullen het niet meer verdrukken, zoals vroeger. En sinds de dag waarop ik richters aangesteld heb over mijn volk Israël. Maar ik heb u rust gegeven van al uw vijanden. Ook maakt de Heere u bekend dat de Heere voor u een huis zal maken. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan. En ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen en ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Wat wil zeggen? Als hij zich misdraagt, zal ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, zoals ik die deed wijken van Saul, die ik voor uw ogen weggenomen heb. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David. Toen ging koning David de heilige tent binnen en nam plaats voor het aangezicht van de Heere. Hij zei, wie ben ik, Heere, Heere, en wat is mijn huis, dat u mij tot hiertoe gebracht hebt? En dit was in uw ogen nog gering, Heere, Heere, en u hebt ook nog over het huis van uw dienaar gesproken tot in verre tijden. En dit overeenkomstig de wet van mensen. Heere, Heere. En wat zal David nog meer tot u spreken? U kent uw dienaar immers, Heere, Heere. Omwille van uw woord en naar uw hart hebt u al deze grote dingen gedaan en aan uw dienaar bekendgemaakt. Daarom bent u groot, Heere God. Want er is niemand zoals u, en er is geen God dan u alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben. En wie is als uw volk, als Israël, het enige volk op de aarde dat God is gaan verlossen om voor hem een volk te zijn, om zich een naam te maken en voor u, Israël, deze grote en onzagwekkende dingen te doen? Voor uw land, voor de ogen van uw volk, dat u voor uzelf uit Egypte verlost hebt van heidenvolken en hun goden. U hebt uw volk Israël voor eeuwig voor uzelf bevestigd als uw volk. En u, Heere, bent hun tot een God geworden. Nu dan, Heere God, laat dit woord dat u over uw dienaar en over zijn huis gesproken hebt, voor eeuwig bestaan en doe zoals u gesproken hebt. En laat uw naam tot een eeuwigheid groot gemaakt worden, door te zeggen, de Heere van de legermachten is God over Israël, En het huis van uw dienaar David zal zeker zijn voor uw aangezicht. Want u, Heere van de legermachten, God van Israël, u hebt voor het oor van uw dienaar onthuld. Ik zal voor u een huis bouwen. Daarom heeft uw dienaar vrijmoedigheid gevonden, dit gebed tot u te bidden. Nu dan, Heere, Heere, u bent die God. En uw woorden zijn waarheid, en u hebt dit goede tot uw dienaar gesproken. Mogen het u dan nu behagen, het huis van uw dienaar te zegenen, dat het voor eeuwig voor uw aangezicht zal zijn. Want u, Heere, Heere, hebt het gesproken, en met uw zegen zal het huis van uw dienaar voor eeuwig gezegend worden. Tot zover. Bidden wij nu eerst de Heere om zijn zegen over deze dienst en om de onmisbare leiding van zijn Heilige Geest. Laten wij bidden. Heilige en trouwe God in de hemel. We zongen het net als uw gemeente. Aan het begin van deze dienst. Wij zullen in uw woning gaan. Ons buigen waar uw troon zal staan. Heere, met die woorden zijn we vanmorgen uw huis binnengekomen. Deze allereerste zondag van het pas begonnen jaar. In uw huis gekomen om ons daar neer te buigen. Om ons daar voor u te verootmoedigen. Zoals we dat ook David zien doen in het gedeelte dat we net met elkaar gelezen hebben. Dat we in uw huis gaan en ons klein maken voor u, de levende God. In het besef, Heere, wie u bent. Groot en heilig, schepper van hemel en aarde. En ook in het besef wie wij zelf zijn. Schepselen allereerst. Door u op deze wereld geschapen. Maar daarnaast ook nog eens zondige schepselen. Mensen die met hun zonde een onoverbrugbare kloof hebben veroorzaakt tussen u en ons eigen hart. Heren, iets daarvan beseffen we als we vanmorgen in uw huis komen en ons verootmoedigen voor u. Heren, in onszelf kunnen wij voor u niet bestaan. Want wie is gelijk u? En wie zijn wij dan in uw oog? Heren, toch komen wij tot u. Want zonder u kunnen wij ook niet bestaan. Zonder u hebben wij geen leven. En daarom naderen wij toch tot u hier in uw huis vanmorgen. En we doen dat dan niet om iets van onszelf. Maar we doen dat dan in de naam van die grote Davidzoon, in de naam van de Heere Jezus Christus, in het vaste geloof, Heere, dat wanneer wij tot u naderen in zijn naam, dat u ons dan wilt aanzien in genade. Dat u ons horen wilt. Als we pleiten op dat verzoenende bloed van de Heere Jezus Christus, eens aan het kruis gestort. En in zijn naam, Heere, durven we deze morgen dan tot u te naderen. In zijn naam durven we dan ook onze gebeden voor u neer te leggen. En dan bidden we van u, dat u ons hier, deze morgen in uw huis, een gezegend moment wilt geven, waarin wij luisteren naar uw woord. Uw woord, Heere, waarin u tot ons komt. Opnieuw met die twee zijden, aan de ene kant met uw recht, met uw rechtvaardigheid, met uw oordeel. Maar aan de andere kant ook met uw barmhartigheid en met uw genade. U komt tot ons, Heere, in uw woord ook deze morgen, met dat evangelie van de Heere Jezus Christus, waarin u naar ons om wilt zien. En we bidden van u dat dat evangelie maar klinken mag, hier vanmorgen vanaf deze preekstoel. Dat u alles geeft wat nodig is om te spreken. Maar dat u ook alles geeft wat nodig is, Heere. Om te horen. Dat onze oren open zullen staan, dat we de woorden zullen horen, dat we niet afgeleid zullen worden. Maar ook, Heere, dat die woorden vervolgens mogen doordringen tot in ons hart. Dat u de deuren van ons hart wijd openzet. En wij belijden, Heere, van nature is dat niet zo. Van nature zijn we gesloten voor u en uw woord. Maar wilt u met uw Heilige Geest in dat woord meekomen? Wilt u onze harten wijd openzetten, dat dat woord tot in ons hart door mag dringen? Dat uw woord in ons hart die verandering teweeg mag brengen, voor het eerst of opnieuw. Dat wonder van de wedergeboorte. Dat ons hart tot geloof en bekering geroepen mag worden. Dat we vanmorgen door de knieën mogen gaan, voor u de levende God. Ons in geloof vast zullen grijpen. Aan uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En Heere, dan weet u wel wat nodig is. In ons eigen hart en leven. Om dat te bewerkstelligen. Past u daarom zelf door uw Heilige Geest. De woorden maar toe aan de harten van een ieder van ons. Wie we ook zijn en hoe we hier vanmorgen ook gekomen zijn. Oud of jong, zegen ook de kinderen vanmorgen, bereik ook hen met uw evangelie. U weet, Heere, wat we nodig hebben, ook elk onder onze eigen levensomstandigheden. Of we hier vanmorgen in uw huis gekomen zijn, blij en dankbaar voor zegeningen die we in ons leven mogen tellen. Misschien wel bijzondere en mooie dingen die in de afgelopen dagen gebeurd zijn. Maar het kan ook anders wezen. En u weet dat, Heer. Dat we in uw huis komen. Met moeite en zorg. Dat we nog maar een paar dagen geleden dit nieuwe jaar begonnen zijn. Maar dat we in die eerste dagen toch ook al wel weer gemerkt hebben. Dat ook het jaar 2015. Een jaar buiten het paradijs is. Een jaar waarin niet alleen de zonde, maar waarin ook de gevolgen van de zonde merkbaar en tastbaar zijn in ons leven. Moeite, zorg, ziekte van lichamelijke of psychische aard. Als er dingen zijn in ons leven, Heere, die ons neerdrukken. Als er dingen zijn waardoor de vooruitzichten van dit nieuwe jaar somber zijn en donker. Heere, ook dat brengen wij voor uw aangezicht. En we bidden van u dat u dat maar van ons afneemt hier vanmorgen in de kerk. Dat we het bij u mogen brengen. Ook bij u kwijt mogen raken. En mogen merken dat juist in die omstandigheden uw evangelie ons versterkt en vertroost. Dat bidden we, Heere, voor ons zoals we hier in het kerkgebouw bijeen zijn. Dat bidden we ook voor die mensen die thuis meeluisteren via kerktelefoon of internet. Heere, wilt u uw woord niet beperken tot de muren van dit kerkgebouw, maar laat het ook mogen doordringen tot de stilte van onze huiskamer. Dat we daar mogen merken, Heere, dat uw woord diezelfde krachtige werking heeft. Dat uw woord niet aan tijd of plaats gebonden is. En dat we, Heere, zo thuis meeluisterend via kerktelefoon of internet een verbondenheid met de gemeente mogen ervaren in het luisteren naar datzelfde woord van u. Trouwe God in de hemel, wij bidden zo om uw onmisbare zegen over heel deze dienst. Zegen allen die daar een bijzondere taak in hebben, dat het alles mag bijdragen aan de opbouw van uw kerk, uw koninkrijk. Dat het alles mag zijn tot heil van zondaar. En dat het alles mag zijn boven alles. Tot de eer en tot de verheerlijking van uw nooit volprezen naam. Drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zie ons aan in genade. Hoor ons gebed, niet om iets uit onszelf, maar alleen in de naam van Jezus Christus, onze zaligmaker. Amen. Gemeente, we gaan u zingen als inleiding op de preek. We doen dat opnieuw uit Psalm 132 en wij zingen daarvan ditmaal de versen 7, 11 en 12. Opnieuw een drietal versen waar we zingen van die belofte die de Heere deed aan het koningshuis van David. Psalm 132, daarvan de versen 7 11 en 12.
Thank you.
Met de psalm die wij straks na de preek willen zingen, psalm 89, zingen we dat wat we ook in 2 Samuel 7 gelezen hebben. Vers 2, waar de Heere aan David beloofde: ik zal van kind, tot aan het eind der dagen uw zaad bevestigen en uw rijkstroom schragen. En uit diezelfde psalm, psalm 89, willen we dan ook het 15e vers zingen. Psalm 89, de versen 2 en 15, straks na het amen op de preek. Gemeente des Heren. Mama, kom eens in mijn huis. Kom eens thee drinken in het huis wat ik gemaakt heb. Kijk, Pop is er ook. En Beer. En als moeder kijk je eens naar die verzameling van stoelen en kussens en dekens waarmee je dochter in de huiskamer een hut heeft gebouwd. En zij zit in die hut. Kom eens, mama, in mijn huis. Hier zit je lekker droog voor de regen. Nou, vooruit dan maar. En als je als moeder daar naar binnen gekropen bent en dan daar binnen zit, stoot je dochter je aan en zegt ze: gezellig, hè, mama? Hier binnen zitten we lekker droog voor de regen. En als moeder denk je bij jezelf: ja, droog voor de regen. Maar als het dak van mijn eigen huis hier niet boven had gezeten, dan weet ik niet hoe droog het in dit huis van kussens en dekens gebleven zou zijn. Een huis maken voor mama met kussens en dekens waar ze droog is voor de regen. Dat is zo ongeveer wat we tegenkomen in 2 Samuel 7. We lezen in dit hoofdstuk dat David een huis wil bouwen voor de Heer. Een mooi paleis, een tempel voor de levende God. Maar dat de Heer als het ware zegt: David, zou jij voor mij een huis bouwen? Ja. Maar als ik mijn hand niet beschermend boven juist jouw huis zou houden, dan stortte alles als een kaartenhuis in elkaar. Naar die geschiedenis willen we luisteren deze morgen. En we doen dat onder het thema huizenbouw. Huizenbouw. 3 gedachten daarbij. We letten er eerst op hoe David een huis wil bouwen voor de Heer. Vervolgens hoe de Heere een huis wil bouwen voor David. En dan in de derde plaats hoe Davids huis, Davids nageslacht, weer een huis mag bouwen voor de Heer. Huizenbouw. David voor de Heere, de Heere voor David en dan Davids huis weer voor de Heer. Eerst dus David voor de Heer. Zoals de koning is, zo is het volk. In het Oude Testament werkt dat vaak zo. Dient de koning de Heere, dan is hij daarin een voorbeeld voor zijn volk. Dient de koning de afgoden, dan neemt hij daarin vaak zijn volk mee. Wordt een koning door de Heere gezegend, dan deelt ook zijn volk in die zegen. Wordt een koning door de Heere gestraft, dan deelt ook het volk vaak in die straf. Als je dat zo bedenkt, dan is wel duidelijk hoe het volk Israël gezegend is met een koning als David. Zeker ook David heeft zijn zonden en misstappen gekend, grote zonden zelfs, en het volk Israël heeft daar ook onder geleden. Maar daarbovenuit is David toch vooral die koning geweest die de Heere diende en die daardoor Israël kon zegenen, kon bevrijden van al haar vijanden. En David was op die manier een koning zoals de Heere dat bedoelt. Een koning die zijn volk regeert en de vijanden bestrijdt in afhankelijkheid van God. Met de komst van David begint zo voor Israël een periode van voorspoed en vrede. En David, hij is daarin een type, een afbeelding van de grote Davidszoon, de Heere Jezus Christus, van wie we nu ruim een week geleden de geboorte op het kerstfeest mochten gedenken. David, die koning onder wiens leiding Israël een periode van vrede en voorspoed ingaat. We komen deze koning David vanmorgen tegen in zijn koninklijk paleis. En wat voor een paleis? Een huis van cederhout, noemt hij het zelf in vers 2. David, hij heeft rust gekregen van al zijn vijanden rondom. Dat wil zeggen, van alle vijanden die Israël bedreigt. De Filistijnen, de Ammonieten, de Syriërs, ze zijn allemaal verslagen en uitgeschakeld. Al die vijanden, ze zijn door David overwonnen. Nou, misschien moeten we dat laatste toch iets voorzichtiger zeggen. De Heere heeft David die overwinningen gegeven. En daarom heeft David rust gekregen. En David, hij ziet dat ook zo. Hij zit in dat paleis en hij geniet van de rust die de Heere hem gegeven heeft. En als David dan zo rustig in zijn paleis zit, dat huis van cederhout, zoals hij dat zelf noemt, genietend van de rust die de Heere hem gegeven heeft, dan kijkt David bij wijze van spreken eens naar buiten. David, hij heeft, u kunt dat lezen in het hoofdstuk hiervoor, de ark van de Heere naar Jeruzalem laten brengen. De ark, die kist met goud overtrokken, die in de woestijntijd gemaakt is, tijdens die reis van Egypte naar het beloofde land. Die ark, symbool van Gods aanwezigheid, te midden van zijn volk. David heeft die ark naar zijn nieuwe hoofdstad Jeruzalem gehaald. En hij heeft die ark in een tent geplaatst. Ja, zo was dat ook altijd geweest. Al in de woestijntijd stond die ark in een tent, in de tabernakel. En David heeft dat ook in Jeruzalem zo gedaan. Maar nu hij zelf in alle rust in dat paleis woont, in dat huis van cederhout, nu kijkt de koning bij wijze van spreken nog eens uit zijn raam naar die tent. En dan kijkt hij nog eens naar zijn eigen paleis. En dan nog weer eens naar die tent. En dan denkt David bij zichzelf: ik woon hier in een groot en luxueus paleis, en de ark van de Heere woont in een tent. Dat kan toch niet? Zo hoort dat toch niet? En David, hij bespreekt dat eens met Nathan, met de profeet van de Heere. Hij zegt: Nathan, kijk nu eens, ik woon in dit paleis, en de Heere, de God van hemel en aarde, moet het doen met een schamele tent. Ik woon tussen de cederen planken, en de Heere woont tussen de tentdoeken. Dat kan toch niet? En Nathan, de profeet, hij is het daar wel mee eens. En vanuit zijn eigen hart zegt hij: ga uw gang, doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u. Ga uw gang. Maar David heeft helemaal nog geen plannen genoemd. Nee, maar dat is ook niet nodig, want Nathan begrijpt heel goed waar David naartoe wil. Als David zegt: ik woon tussen de cederen planken en de Heere woont tussen de tentdoeken, dan wil David daarmee zeggen: en ik wil daar iets aan gaan doen. Ik wil de Heere ook een mooi huis geven. Ik wil voor hem ook een paleis bouwen van hout en steen. Een goddelijk paleis, een tempel, omdat de levende God zo'n tempel verdient. Wie is dat nu meer waard dan hij? En het is toch niet zo vreemd dat de profeet Nathan dan vanuit zijn eigen hart zegt: David, dat is een goed idee. Koning, met zo'n plan voor de eer van de Heere, daarin moet de Heere wel met u zijn. Niet verwonderlijk toch dat Nathan zo positief reageert. Sterker nog, Wij mogen onszelf wel eens afvragen vanmorgen of wij die houding van David bij onszelf ook herkennen. Namelijk dat ook wij, net zoals David, er niet mee kunnen leven dat de eer van de Heere bij ons tekort zou komen. Dat wij, net zoals David, er niet mee kunnen leven dat wij zelf ruim aan onze trekken komen, maar dat we de Heere afschepen met de restjes van onze rijkdom, onze tijd en onze inzet. Want wees eens eerlijk, zit dat gevaar er bij ons ook niet in? Het gevaar dat we het beste van onze tijd, van ons geld, van onze energie voor onszelf gebruiken en ons pas daarna afvragen, eens kijken wat ik nu nog voor de Heere over heb. Blijkbaar is dat David toch ergens ook wel overkomen. Want pas nu hij zelf in dat mooie paleis woont, pas nu ziet hij dat paleis van hemzelf en die tent van de Heere, en dat toch niet helemaal een evenwicht is. Pas nu ziet David dat onder oog. En wij? In welke volgorde besteden wij onze tijd, ons geld, onze inzet? Mag ik dat vanmorgen aan jullie vragen, jongelui? Het gaat om de volgorde waarin jij je tijd besteedt. En je geld, je zakgeld of het eerste geld wat je verdient. Of je inzet, je energie, daar waar je helemaal voor gaat. Op welke plek staat de Heere dan? Op welke plek staat de dienst aan de Heer? Is die vraag echt zo belangrijk? Jazeker. En wel omdat je daarin laat merken waar je hart vol van is. Want het is bij David zijn hart waar dit hele plan begint. Lees zelf maar. Nathan zegt tegen David: doe alles wat in uw hart is. Het is dus in het hart van David onverteerbaar geworden dat de Heere tekort zou komen. Nou, hoe is dat nou in jouw leven? Hoe is dat nou in jouw hart? En bij uw gemeente is het bij ons ook net geworden zoals bij David, namelijk dat ook wij er niet mee kunnen leven, dat de Heere in ons hart en leven tekort zou komen. Hoe hebben we in dit opzicht een week geleden het kerstfeest gevierd? Ook op zo'n moment kan het zomaar wezen dat je aan alle kanten je eigen kerst organiseert, met alle sfeer en alle gezelligheid die daarbij hoort, om zo te zeggen het gezellig en sfeervol maken tussen de zeder en planken, zonder te merken dat de Heere buiten in een tent wonen moet. En juist het kerstevangelie waarschuwt ons daar toch voor. Om niet zelf in de herberg het feest te vieren, terwijl Christus in de stal geboren moet worden. Bij alle rijkdom en overvloed, die tenminste de meeste van ons hebben, is dat gevaar zo reëel, dat de Heere aan een tent wel genoeg moet hebben. Zelfs bij koning David is die situatie ontstaan, en dat terwijl David alles aan de Heere te danken heeft. Nou, voor ons geldt dat toch niet minder, gemeente. Alles wat wij hebben, dat hebben we toch aan de Heere te danken. Nou, kijk dan nog eens naar David. David, bij hem is die situatie ook ontstaan. Goed, dat is waar. Maar nu kijkt hij dan bij wijze van spreken uit zijn raam. Zelf in een zederen paleis. De ark van de Heere in een tent. En David, hij kan het nu niet langer verdragen. Hoe is dat nou bij u? En hoe is dat nou bij jou? David, als hij het ziet, dan spreekt hij erover met de profeet Nathan. En Nathan reageert heel positief op die woorden van David. De profeet zegt: ga en doe al wat in uw hand is. Al wat in uw hart is. Maar dat blijkt Nathan toch te snel gezegd te hebben. En dat merken we dan in het tweede punt van de preek. huizen bouwen. Eerst David voor de Heere, nu de Heere voor David. Nathan heeft zijn instemming gegeven. David, doe al wat in uw hart is. De Heere is met u. Maar in diezelfde nacht komt de Heere tot Nathan met een heel andere boodschap. De boodschap die Nathan woord voor woord aan David door moet geven. Vers 17 zegt: overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David. En wat moet de profeet Nathan dan tegen David zeggen? Nou, dat begint met een hele verbaasde vraag van de Heere aan David. Vers 5. Zo zegt de Heer: zou u voor mij een huis bouwen, een huis om in te wonen? Met andere woorden, David, jouw plan om voor mij een huis te bouwen, dat plan gaat niet door. En waarom niet? Waarom mag David geen huis bouwen voor de Heere? Nou, om dat duidelijk te maken, herinnert de Heere David aan een stukje geschiedenis. David, vanaf het moment dat ik Israël uit Egypte heb bevrijd, heb ik al in een tent, in een tabernakel gewoond. De ark, teken van Gods aanwezigheid te midden van zijn volk, heeft al die tijd in een tent gestaan. In een tent, in een tabernakel ben ik meegereisd tijdens die lange tocht door de woestijn. En in een tent heb ik altijd gewoond sinds de intocht van Kanaan, sinds de intocht van Israël in Kanaan. En, zegt de Heere daar dan bij, daar had ik best zelf iets aan kunnen veranderen. Ik had best aan een van de stammen van Israël kunnen vragen: bouwen jullie nou voor mij een huis van zederhout? Maar, zegt de Heere, dat heb ik nooit gedaan. En de boodschap die de Heere daarmee aan David door wil geven is: David, denk dus maar niet dat ik een huis van duur zederhout nodig heb. Want de God van hemel en aarde is niet aan een tent gebonden. Hij heeft dus ook niets van mensen nodig. Dus denk nou maar niet, David, nu heb ik een mooi paleis van de Heere gekregen, nu moet ik maar eens iets voor de Heere terug gaan doen. Nee, de schepper van hemel en aarde is niet van zijn schepselen afhankelijk. En dan wordt de geschiedenisles van de Heere voor David opeens heel persoonlijk. Dan gaat het opeens over de geschiedenis van David zelf. David, zegt de Heere, weet je nog van de tijd dat jij nog geen koning was? Vroeger was jij maar een herdersjong. Herder bij de schaapskudde van Bethlehem, op de schapenpassen in de velden van Efrata. Ik heb je daar vandaan gehaald. Ik heb je bij die kudde van Bethlehem vandaan geplukt om herder te zijn over het hele volk Israël. Jouw leven, David, laat zien dat jij niks voor mij hoeft te doen, maar dat ik alles voor jou heb gedaan. En zo zal het nu ook zijn als het gaat om het bouwen van een huis. Jij, David, jij wilt voor mij een huis bouwen. Maar, vers 11, de Heere maakt u bekend dat de Heere voor u een huis zal bouwen. Een huis voor David, een koningshuis, een dynastie. Een koningshuis dat van generatie op generatie zal regeren. David, jouw nageslacht zal koning zijn op de troon van Jeruzalem. Wat een heerlijke boodschap is dat voor David. Jazeker, hij is op dit moment koning. Maar hij heeft geen garantie dat dat ook zo zal blijven. En bij zijn voorganger, bij koning Saul, heeft David wel kunnen zien dat het ook helemaal fout kan lopen. Koning Saul die zijn eigen wegen koos. Saul die daardoor de zegen van de Heere in zijn leven steeds meer moest missen. Saul die uiteindelijk de dood vond. En nooit zijn zoon op zijn troon heeft gezien. De Heere zegt hier tegen David. Bij jou zal het anders zijn. Jouw zoon. Jouw nageslacht. Zal koning zijn in Jeruzalem. Ja, zo gaat dat nou bij de Heer. David die grote plannen heeft. Hij zal dit voor de Heere doen. Hij zal dat voor de Heere doen. Hij zal een groot huis voor de Heere bouwen. Een tempel. En dan de Heere. Die hem dat allemaal uit handen neemt. En die tegen David zegt. Ik zal voor jou een huis bouwen, David. Een koningshuis. Hier in Jeruzalem. David, die zelf grote plannen heeft, moet op deze manier leren opnieuw te leven van de verwachting dat de Heere het zal doen. David moet hier leren leven van de grote daden van God. En dat kan een hele gezonde correctie zijn. Voor iedereen die in dienst van de Heere leven mag. Ook al is het een hele vreugdevolle zaak om in dienst van de Heere te mogen werken. Ook al is het een hele mooie zaak om in dienst van de Heere te mogen staan. De Heere is van onze bouwwerk niet afhankelijk. Laten we onszelf dat dan ook maar niet wijs maken. Ook niet bij alles wat we in en voor de kerk, voor de gemeente mogen doen. Niet wij bouwen voor de Heere een huis. Maar de Heere wil een huis bouwen. Voor ons. Een kind van God bouwt niet het koninkrijk van de Heere. Maar de Heere bouwt zijn eigen koninkrijk. Hij werkt. En een kind van hem mag delen. In de verwachting van wat de Heere doet. En als het dan gaat om het bouwen van een huis voor de Heer. Dan moeten we dat deze morgen ook nog maar betrekken op ons eigen hart. Want de Heere zegt in zijn woord dat hij woning wil maken in de harten van mens. Maar ook van ons eigen hart geldt. We kunnen zelfs van die plek geen geschikte woonplaats maken voor de Heer. Zelfs ons hart is door de zonde voor de Heere onbewoonbaar verklaard. Zelfs van ons eigen hart kunnen we geen geschikte woonplaats maken voor de God van hemel en aarde. Zelfs van ons eigen hart moet de Heere zeggen. Zou u daar een huis bouwen voor mij? En als we dat nou in ons eigen hart en leven hebben gemerkt, gemeend. Als we bij onszelf hebben geleerd dat de Heere zo op deze manier zelfs in ons hart nooit wonen kan. Als ik nou zo in mijn eigen leven heb gemerkt dat ik voor de Heere geen huizen kan bouwen. Wat een troost mag het dan wezen. Om de Heere in 2 Samuel 7 te horen zeggen dat David het ook niet kan. Maar dat de Heere zelf een huis wil bouwen. Een huis voor David. Een huis voor de Heere bouwen is dus niet nodig. En het is ook geen taak die aan ons mensen toevertrouwd kan worden. Hoe hebben we dat een week geleden nog gezien op het kerstfeest, waar zelfs in Bethlehem geen plaats in de herberg voor hem was. Geen huis, maar een stal voor de Heer. Er is in deze wereld geen plek voor hem. Maar juist ook in de kerstgeschiedenis hebben we gezien diezelfde omkeer als hier bij David. Dat de Heere die zelf geen huis had, dat hij wel een huis wil bouwen. Voor een zondaar als ik ben. Voor een zondig mens als ik die dakloos is geworden door de zonde. Voor dakloze zondaren wil de Heere een huis bouwen. Door zelf in een stal geboren te worden. Daarmee bereidt hij een eeuwig huis. Voor iedereen die zich in geloof aan deze zaligmaker vastklampt. David, zou jij voor mij een huis bouwen? Ik zal voor jou een huis bouwen. Dat zegt de Heere tegen David. En datzelfde zegt de Heere deze morgen. Nou ook tegen u. En ook tegen jou. En ook tegen mij. U voor mij een huis bouwen? Wel nee. Dat kunt u helemaal niet. Want bij zondige mensen is geen plaats in de herberg. Maar dat hoeft u ook niet. Want ik zal voor u een huis bouwen. Een eeuwig huis. En dat huis hebt u nodig, want in uzelf bent u dakloos. Dakloos voor de eeuwigheid. Overgeleverd aan de eeuwige dood. Maar wie in geloof zijn leven aan mij toevertrouwt, zegt de Heer. Die vindt bij mij een huis. Die vindt bij mij onderdak. Die vindt onder mijn vleugels een eeuwig onderkomen. Een veilig huis in het Vaderhuis. Met zijn vele woningen. David wil voor de Heere een huis bouwen. Maar de Heere zegt nee. Ik zal voor jou een huis bouwen. Maar dan er ook nog iets bij. En dat dan tenslotte, het derde punt. Dan zal jouw nageslacht voor mij een huis bouwen. David krijgt de belofte van een huis. Een koningshuis. Een dynastie. In de versen 12 tot en met 16 beschrijft de Heere uitgebreid aan David hoe dat zal gaan. Er komt een moment, zegt de Heere, dat David zal ontslapen. Vers 12. David zal sterven. En op dat moment zal zijn eigen zoon, een zoon uit zijn eigen lichaam, een lijfelijke zoon van David, op de troon komen. Davids koningschap gaat dus over op de volgende generatie. En deze belofte, die gaat in de eerste plaats over Davids zoon Salomo. Salomo, de lijfelijke zoon van David, hij zal, staat in vers 13... vervolgens op de troon komen en ook voor de Heere een huis bouwen. Salomo mag wel een tempel bouwen voor de Heer. En uit andere Bijbelteksten weten we waarom Salomo dat wel mag en David niet. Aan Davids handen kleeft het bloed van de vele oorlogen die hij gevoerd heeft. En dat bloed, dat botst met de tempelbouw. Dat gaat niet samen. David, de man van oorlog voeren en de heilige zaak van de tempelbouw. Maar Salomo is de man van vrede. Een vredekoning. En daarom mag Salomo het wel. En dat lezen we dus ook hier in vers 13. Uw zoon zal uw troon ontvangen en hij zal voor mijn naam een huis, een tempel bouwen. En als deze zoon in de wegen van de Heere zal gaan, vers 14, dan zal de Heere hem tot een vader zijn en hij zal voor de Heere tot een zoon zijn. En dat betekent, als deze koning zich misdraagt, zal hij door de Heere als een zoon worden gestraft, zoals ook een menselijke vader zou doen. En we weten dat in het leven van Salomo dat ook gebeurd is. Salomo heeft in zijn leven ook gezondigd en is daarvoor door de Heere ook gestraft. Maar, zegt de Heere in vers 15, ook al zou jouw nageslacht zich van mij aftrekken, David, ik zal mijn goede tierenheid nooit van jouw nageslacht aftrekken. Zoals bij koning Saul is gebeurd, dat ik hem verworpen heb, dat zal ik bij jouw nageslacht nooit doen, David. Zelfs als jouw nageslacht ontrouw is, ik blijf
trouw. Zo spreekt de Heere in deze versen over koning Salomo. Maar als je zo naar deze versen luistert, dan begint er iets meer door te klinken. Dan komt er in deze versen een beeld naar voren dat uitgaat boven alleen die aardse zoon Salomo. Namelijk op het moment dat de Heere in deze verse gaat spreken van een eeuwig koningschap. Vers 13. Ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Of vers 16. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. En dat spreken over vader en zoon in vers 14. Een eeuwig huis, een eeuwig koningschap, vader en zoon, dat gaat boven Salomo uit. Want Salomo is geen eeuwige koning geworden. En het nageslacht van Salomo, dat is tijdens de ballingschap zelfs helemaal van de troon van Jeruzalem afgerukt. En als de Heere hier dan spreekt over vader en zoon zijn, over dat eeuwige koningschap, ja, dan gaat dat boven Salomo uit. Dan worden deze woorden messiaans. Dat wil zeggen, dan klinkt door deze woorden heen de profetie van de Messias. De belofte van de komst van de grote nakomeling van David. Jezus Christus. Hij die inderdaad de Zoon van de Vader is. De Zoon van de levende God. Hij in wie dat koningschap van David inderdaad eeuwig wordt. Hij die voor eeuwig zal heersen op de troon van David. En hij zal dan ook voor de Heere een huis bouwen. Want hij zal doen wat de Heere vraagt. Hij zal zijn leven geven voor de zonden van zijn volk. Hij zal met zijn verzoenend bloed zondaarshart inwinnen voor de Heere. Hij zal zondige mensenharten reinigen, zodat die harten woonplaatsen worden waar de Heere wonen kan. Ja, hij zal zich een gemeente verzamelen waar de Heere wordt geëerd en gediend. Een gemeente waar de Heere wonen kan, te midden van zijn volk. David krijgt in deze vers de belofte dat uit zijn nageslacht de beloofde Messias geboren zal worden. En in deze vers wordt dan duidelijk, die beloofde Messias, hij zal een koning zijn die voor eeuwig regeren zal. Met hem komt het koninkrijk van God. Een koning zoals de Heere dat bedoeld heeft, die zijn volk regeert. Die de vijanden bestrijdt, een koning die regeert met gerechtigheid en vrede. En gemeente, nou hebben wij ruim een week geleden het kerstfeest gevierd. Het feest waarop deze belofte aan David waarheid is geworden. De grote Davidzoon die gekomen is. Hebben we hem zo leren kennen? Voor het eerst? Of opnieuw? Hem leren kennen als koning in ons leven. Als iemand die het in ons leven voor het zeggen heeft. Een koning die ons leven onder zijn koningschap brengt. Hij wil ons leven regeren. Betekent wel dat er een andere koning in ons leven verdwijnen moet. De koning van ons eigen ik. Dat we het niet langer zelf in ons leven voor het zeggen hebben. Maar dat hij het voor het zeggen krijgt. Dat heel mijn leven een leven wordt in gehoorzaamheid aan hem. Een leven onder zijn heerschappij. En dat mag ik u aanbevelen deze morgen. Ja, aanbevelen. Maar met deze koning in ons leven zijn we zoveel beter af. Als ik zelf koning wil blijven in mijn leven, ach, mijn koningschap is geen eeuwig koningschap. Mijn koningschap eindigt in de dood. In de eeuwige dood. Daarom moet ik zelf van die troon af. Daarom moet Hij op die troon. Christus op die troon in mijn leven. Hij moet het in mijn leven voor het zeggen krijgen. Want zijn koningschap, het is een heerlijk koningschap. Hij weet als geen ander wat goed is voor mij. Die koning, gemeente. Is hij koning geworden in uw leven? Ja, hoe moet dat worden dan? Hoe moet hij op mijn troon? En hoe moet ik daar zelf dan vanaf? Hoe moet hij nu koning worden in mijn leven? Kan een worsteling wezen, nietwaar? Want jezelf van je troon afkrijgen. Hoe zou je dat ooit moeten doen? En de Heere op de troon in je leven. Dat krijg ik zelf nooit voor elkaar. Maar wat is het nou een troost, gemeente, als we juist dan in 2 Samuel mogen lezen. De Heere zelf zorgt ervoor. Geen mens die dat kan, zijn hart tot woonplaats maken voor de Heere. Maar de Heere zegt tegen David, en die zegt het ook tegen ons vanmorgen. Via uw nageslacht, via de Heere Jezus Christus zal ik het doen. Via uw nageslacht, via de Heere Jezus, zal ik voor mijzelf een woning maken. Een woning in uw hart en leven. Hij zelf wil onze harten maken tot woonplaatsen voor Hem. Doordat Hij onze harten opent met de geest van Christus. Doordat Hij vervolgens onze harten reinigt met het bloed van Christus. En wanneer de Heere zo in onze harten woning komt maken. Wanneer zo onze zondaarsharten tot woonplaatsen voor de Heere worden klaargemaakt. Dan komt Hij als koning binnen. Dan komt Hij als koning wonen in mijn hart. En zijn koningschap, het is een koningschap van gerechtigheid en vrede. Een koningschap dat nooit meer eindigt. Een eeuwige vrede onder de heerschappij van Hem. Gemeente, bidden we daar dan om? En jongelui, bidden jullie daarom? Heere, maak mijn hart tot een woning voor Uzelf. Zoals U dat aan David beloofde, Heere. Doe het zo ook in mij. David wil voor de Heere een huis bouwen. Maar de Heere zegt, nee David, ik bouw een huis voor jou. Een koningshuis dat uitloopt. Op de grote koning Jezus Christus. En in deze koning Jezus Christus bouwt de Heere dan zelf zijn huis. En zijn troon, het is een eeuwige troon. Zijn koningschap, een heerlijk koningschap. Mag dan ook in ons leven het verlangen naar dat koningschap er zijn. Zijn zaad zal eeuwig zijn. Zijn troon zal eeuwig pralen. Zo duurzaam als de zon. En zo glanzrijk. Als haar straal. Amen.
Thank you.
Laten we danken en bidden. Zo duurzaam als de zon en zo glansrijk als haar straal. Heere, zo heerlijk is dat eeuwigdurende koningschap dat u aan David belooft. En dat werkelijkheid werd in de komst van uw lieve zoon, de Heere Jezus Christus. En nou bidden we van u, Heer, dat u ook in ons hart en leven woning wilt maken voor hem. Onze harten wilt openen door zijn geest. Onze harten wilt reinigen door zijn bloed. Dat ook wij, Heer, onder zijn koningschap komen te staan. Een heerlijk koningschap dat ons wegleidt van zonde en dood. En dat ons brengt tot het eeuwige leven bij u. Heer, we bidden van dat u zo met uw Heilige Geest in ons midden werkzaam zult zijn. En dat wij zo, Heere, voor deze koning door de knieën zullen gaan. Misschien vandaag wel voor het eerst. En anders vandaag opnieuw. Wij zeggen uw naam dank, Heere, voor het goede wat u zo deze morgen schonk. Wil het verkeerde en zondige dat er van onze kant toch ook altijd weer was genadig wegnemen. Ga met ons mee naar huis. Geef een goede, gezegende zondag uit uw hand. Een dag waarop we iets mogen proeven van de rust die u geeft. Dat we de rust ook mogen gebruiken, Heer, om met de dingen van u bezig te zijn. Om u te zoeken. Breng ons dan vanmiddag als uw gemeente ook getrouwheid hier weer in de kerk bij elkaar. Geef dan opnieuw een gezegend uur uit uw goede hand. Dat alles vragen we van u. Niet om iets uit onszelf. Maar we bidden het van u. In de naam van die koning die Davids troon beklom. Amen. Gemeente, daar vindt nu de collecte plaats. U mag uw gaven geven voor de dienst van de Heere. De Heere zegene u met uw gaven. We zingen daarna onze slotzang. En dat is Psalm 72, daarvan de versen 10 en 11. Psalm 72, we zingen de versen 10 en 11. Na de collecte. ontvang met een biddend hart de zegen van de drieënige God die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.